onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in de eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen, gemeente, met Psalm 34, vers 1. Ik loof de Heer, mijn God. En wat er volgt in Psalm 34, vers 1. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen we Psalm 34, vers 2. Komt, maakt God met mij groot. En wat er volgt in Psalm 34, vers 2, dat zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu de Heer bidden om zijn zegen. We doen ook voorbeden voor mevrouw Van den Boskop, verpleeghuis Salem te Ridderkerk, die ernstig ziek is. We bidden voor de Heer F. Boer, Werestein 22 te Sliedrecht, die ten gevolge van een val zijn arm brak en in het ziekenhuis werd opgenomen. We bidden om Gods zegen voor de kerkenraadsvergadering komende woensdag. We willen in het bijzonder bidden in deze week van het leven voor de bescherming van het ongeboren leven en ook voor de Mars voor het leven komende zaterdag. Zullen we samen bidden? Heren, voor de tweede keer op deze dag van u komen we samen als gemeente. Dank, Heren, dat u ons de gelegenheid daarvoor geeft. Besteed u veel zorg aan ons. Wat bent u goed voor ons. We bidden, open onze harten, dat ze niet zo dicht zullen zitten als de muren en de poorten van Jericho, waar we vanmorgen over hoorden. Maar dat we onze harten mogen openen voor u. Heren, daarvoor komen we tot u, want dat kunnen we niet zelf. En we bidden u daartoe. Wilt u zelf onze harten openen? U opende eens het hart van Lydia, dat ze acht gaf op datgene wat van Paulus gezegd werd. En Heere, mag dat ook hier in onze gemeente het geval zijn, dat u harten opent voor het eerst, maar ook opnieuw. Want we hebben telkens weer nodig. Want telkens weer kan ons hart zo dicht zitten. Dat we rustig voortleven, ook als kind van u. Dat we niet gecorrigeerd en vermaand willen worden. Dat we langzaam bij u vandaan gaan. Heren, kom dan terug en open opnieuw ons hart. En mogen we zo acht slaan op het woord dat u deze avond tot ons spreekt. En daarbij doen we een beroep op uw mildheid en op uw goedheid. Wij hebben niets verdiend. Wij zijn een stel Rahabs bij elkaar. Maar u, Heer Jezus, u hebt het verdiend. Doe het dan om Jezus wil. En wilt u om zijnentwil ons tot een God en Vader zijn. En ook in alle dingen van het leven, alles wat we meemaken, ons nabij zijn. Heer, zo zijn we hier als gemeente en ieder met zijn eigen noden en zorgen. We willen ook dat bij u brengen. Gedenk aan hen die ziek zijn. In het bijzonder dragen we aan u op, mevrouw van den Bos in Salem. Heer, u weet vanaf. Het contact is moeilijk. Maar u kunt wel contact met haar maken. Want u bent God. En daarom bidden we. Gedenk aan haar. Nu ze ernstig ziek is. En misschien wel naar het einde gaat. Wij weten het niet, Heere. U bent de God die leven schept. En die ook op uw tijd ons oproept. Maar mag het dan goed zijn als ze u zou moeten ontmoeten? Gedenk ook aan degene om haar heen. Sterk hen. We bidden u. Wees ook met meneer Boer als hij gevallen is en nu in het ziekenhuis verblijft. Wat een moeilijke weg moet hij gaan. Gedenk aan hem. Zijn vrouw, het gezin. Mag het waar worden, Heere, dat hij zongen met Psalm 34, dat hij roept tot u en ook door u geholpen wordt. Dat er sprake is van een uitredding. Nee, dat betekent niet altijd dat onze lichamelijke omstandigheden veranderen, al kunt u dat ook. Maar wat zou toch heerlijk zijn als daar rust en vrede en overgave in zijn ziel mag zijn. Daar bidden we om. Gedenk aan hem. En maak alles goed. Wees met al degenen die het moeilijk hebben. Waar psychische nood is. Waar rouw is. Gemis. Verdriet. Zorgen om familieleden. Kinderen, kleinkinderen. O Heere, er is zoveel. Wees ons in alles, God van nabij. Gedenk zo aan het geheel van de gemeente. Werk door tot uw eer en zegen daartoe al degenen die een taak hebben. We bidden voor de kerkenraad. We hopen weer te vergaderen deze week. Heere, wees u ons nabij. Leid ons en mag het ook een broederlijke ontmoeting zijn. Waarin u aanwezig bent en we besluiten zullen nemen die tot opbouw zijn van deze uw gemeente. Zegent u zo de kerkenraad in al het werk. Wees met de pastoraal werken, de Wit. Wees met onze catecheet, student Pol. Wilt u zijn met al degenen die als koster, als organist, als technicus of hoe dan ook een bijdrage leveren aan de eredienst, aan de gemeente. Als collectant, Heere, mogen we het allemaal in uw hand leggen. Biddend dat u er iets mee doet, tot uw eer. Gedenk zo aan ons land. Gedenk aan ons volk. Hoe ver zijn wij bij u vandaan? Vanmorgen is er al voor gebeden. We willen het opnieuw doen. O God, wilt u dat antisemitisme toch een halt toeroepen? Want wat bezondigen we ons aan uw volk? Heere, geef een omkeer en vergeef het ons. Maar wij denken ook in deze week van het leven aan het ongeboren leven. Leven dat u werkt, dat u schept. Maar waar het zo vaak gebeurt, vele duizenden keren in een jaar in ons land, dat wij als mens besluiten dat het er niet mag zijn. Heren, hoe moeten wij u onder ogen komen? Wij bidden u. Vergeef het ons. En geef bekering, verandering. O dat in ons land vrouwen in nood die zwanger raken, terwijl ze het misschien helemaal niet gedacht en verwacht hadden, dat deze vrouwen worden geholpen en opgevangen. Maar dan denken we ook aan hen die in het verleden besloten tot abortus. En nu met een grote wond rondlopen. Schuldgevoelens. Vragen. En misschien wel de gedachte dat ze nooit meer vergeving kunnen krijgen. Heren. O, wilt u zelf een oog openen voor de vergeving die er altijd bij u is. Hoe erg de zonde ook is. Omdat u, Heer Jezus, uw leven hebt afgelegd. Gedenk aan die vrouwen, Heren. En wilt u zo ook geven dat er zaterdag, als de Mars voor het Leven plaatsvindt, een gedurig gebed zal worden opgezonden tot u. Mogen we zo als gemeente meestrijden, of we daar nu wel of niet bij kunnen zijn. Mogen we strijden in de gebeden. Ontfermt u zich. Gedenk zo aan deze wereld, waar zoveel nood is. Zoveel oorlog, hongersnood, ellende. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus. Dan wordt het licht. Voor altijd. Want u schept nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen. Kom dan haastig, opdat u, Heren, alles zult zijn in allen. Amen. Wij openen Gods woord in Handelingen 16, waarvan we lezen vers 16 tot 34. Handelingen 16, we lezen vers 16 tot en met 34. Paulus heeft een gezicht gezien, een visioen, jongens en meisjes, van die Macedonische man. En die zei, kom over, help ons. En toen is die gegaan. Toen heeft hij het woord gesproken, daar bij de rivier waar een groep vrouwen zat. Lydia is bekeerd. Dus er was al vrucht. En dan lezen we verder in vers 16. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette. Welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En die deed ze veel dagen lang, maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze, deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. De welke zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerken bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de wanden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zei hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover de lezing uit Gods woord. Vanavond is aan de orde vraag en antwoord 12 van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 12 van de catechismus, waar we beginnen met het stuk van de verlossing. Vraag 12, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Het antwoord luidt: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. En u ziet dat er wat verwijzingen bij staan. Nou, er staat geen verwijzing naar Handelingen. En toch dacht ik, die vraag van die stokbewaarder, van die cipier, heeft alles te maken met de vraag die gesteld wordt in vraag 12. Dus vandaar dat ik vanuit dat gedeelte ook dit wil behandelen. Ik stel voor dat wij eerst nog gaan zingen. Opnieuw het psalm 34, nu vers 3, 4 en 5. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u, alleen maar de collecten. De eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. Tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde voor de plaatselijke diaconie. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen psalm 34, vers 3, 4 en 5. Nou gemeente, we zijn bij de verlossing aangekomen. Dat is mooi, hè? Dat is mooier dan ellende, toch? Verlossing. Maar we zijn er nog niet meteen. Zondag 5 en 6, je zou kunnen zeggen, zijn een soort overgangszondagen. Van dat donkere gedeelte, vol ellende, naar dat licht, het heldere licht van het evangelie. Vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods, dat oordeel waar het over gegaan is, hè, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Weet u het nog? Een preek over de tijdelijke straf. Een preek over de eeuwige straf, de hel. Ja, dat wordt hier allemaal verondersteld. Zo is het. We hebben naar Gods rechtvaardig oordeel zijn tijdelijke en eeuwige straf verdiend. Is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en weer tot genade komen? Nou, over die belangrijke vraag gaan we het hebben in deze dienst. Je zou hem ook zo samen kunnen vatten. Hoe word ik zalig? Dat is het thema van de preek. Hoe word ik zalig? Dat is ten eerste een ontzettend belangrijke vraag. En in de tweede plaats letten we op een glashelder antwoord. Hoe word ik zalig? Ten eerste een belangrijke vraag. En dan zeg ik het allemaal veel te zacht, dus ik heb de neiging om daar allemaal woorden nog bij te zeggen. Maar goed, een belangrijke vraag. En ten tweede een glashelder antwoord. Eerst dus een belangrijke vraag. Ja, dat is het. En er zijn wel meer vragen belangrijk. Ik weet niet met welke vragen u gekomen bent vanavond naar de kerk. Of jij. Misschien is je vraag wel: bestaat God? Kun je mee zitten, hè? Een belangrijke vraag. Of je zit ermee, ja, er zijn allerlei godsdiensten. Waarom zou onze godsdienst dan precies waar zijn? En die andere allemaal niet? Ook een belangrijke vraag. Misschien zit u hier met de vraag: wie is de Heer nou? Ik zou hem zo graag kennen. Maar wie is hij? Wat een vraag. Of u zit hier met de waarom-vraag. Dat kan ook, hè? Dat je misschien dingen moet meemaken. En dat je het niet begrijpt. Waarom? Heer, je kunt ook met de waarom-vraag naar Gods huis komen. Allemaal, stuk voor stuk, diepe vragen. Belangrijke vragen die in de kerk benoemd moeten worden, die aan de orde moeten komen. Maar nou heb ik een vraag aan u. Kent u ook die vraag, vraag 12? Is dat ook een vraag voor u geweest of misschien nu? Is er een middel om van die straf die ik verdiend heb af te komen en weer in genade aangenomen te worden? Is er een mogelijkheid om met God verzoend te worden? Kan ik gered worden? Voor wie is dit een vraag? Wie stellen deze vraag? Nou, denk maar even praktisch. Als je in het dagelijks leven de vraag stelt: hoe kan het goed komen? Bijvoorbeeld met je collega. Hoe kan het goed komen? Ja, dan is er iets gebeurd. Hè? Dan is er afstand gekomen. Dan heb je ruzie gemaakt. Of wat dan ook. Er is afstand. Er is verdeeldheid. En daar ben je niet tevreden mee. Je wilt niet dat dat zo blijft. Maar je vraagt je af, hoe kan dit anders worden? Hoe kan het goed komen? Is er een manier om het weer goed te maken? Zo is het geestelijk ook. Wie stellen deze vraag? Zij die erachter zijn gekomen dat er afstand is tussen God en hun ziel. Zij die beseffen dat het niet allemaal vanzelf goed is tussen God en hen, maar zich realiseren een zonde, maken scheiding tussen God en mij. Hoe kan dat goed komen tussen mijn schepper en mij? Ken je die vraag? Of herken je hier eigenlijk niks van? Herkent u ook deze vraag? En we kunnen het er heel vaak over hebben, maar het gaat er natuurlijk om dat dat ook leeft, hè, van binnen. En misschien zegt u, in alle eerlijkheid, ik heb er heel vaak over gehoord, maar het is nog nooit mijn vraag geworden. Nou, in dat geval is het de Heere die vanavond deze vraag oproept. Dat kan ook. Dat jij zegt, ik heb daar helemaal geen zin in. En u bent er altijd nog netjes langs heen gegaan. U hebt het gehoord en dat was het. Maar dan wil de Heere de prediking gebruiken om vragen te stellen waar wij totaal geen trek in hebben, gemeente. Daar is de prediking voor. Dan stelt God ons vragen. En wij hebben geen zin in die vragen. Dan vraagt God ons vanavond, hoe denk je eigenlijk, vriend, vriendin, gered te worden? Hoe denk jij dat het goed komt tussen mij en jou? Als de Heilige Geest die eenvoudige vraag laat landen in je hart, dan is er vanavond een grote verandering. Ik wil zeggen switch, maar ja, het klinkt ook weer oneerbiedig, hè? Maar je begrijpt het, hè? Een grote verandering. Nu, op dit moment, als God die vraag zegent. Nu kan ik me voorstellen dat u, ja, daar toch ook wel weer wat bezwaren tegen heeft. Dat u zegt, ja, maar wacht even. Het zou toch verschrikkelijk zijn als wij christenen met die vraag moeten zitten. Hoe word ik zalig? Hoe komt het goed tussen God en mij? Het zou toch goed moeten zijn, dominee? Ja, zeker. Ik zou toch een vreemde dominee zijn als ik zou zeggen, nou ja, goed, dat geeft niet. Nee, het moet goed zijn. Het moet goed zijn. Het wordt ons elke zondag gepreekt. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. U weet de weg. Zeker, u weet het middel. Ja, en als je dan ook nog eens nadenkt over het verbond. Dat wij verbondskinderen zijn. Dus we hebben het niet alleen maar gehoord, maar het verbond gaat nog een stap verder, hè? We horen bij God. Mogen we er dan niet van uitgaan dat het goed is tussen God en ons? Mogen we dan vanavond wel een stap terugzetten en ons afvragen? Is er een weg? Is er een middel? Voelt u? Dat lijkt wel een stap achteruit, hè? Als we zijn ondergedompeld in het bloed van de Heer Jezus. Maar waarom zou je dan ooit de vraag stellen of er een middel is? En of er een middelaar is? Ja, wezenlijke vraag, hè? Het luistert hier heel nauw. Allereerst wil ik er dit van zeggen. Zondag 5 en 6 zijn wat, om het met een moeilijk woord te zeggen, wat scholastiek van aard. En daarmee bedoel ik dit. Het is een bepaalde theologische manier van redeneren. Er wordt hier een hele redenering opgezet in zondag 5 en 6. Het is een hele schakel. Vraag 12 is dan de vraag van nou, is er een middel? En dan is het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. We moeten of zelf betalen of een ander moet betalen. Nou, 13 borduurt daarop voort, hè. Kunnen we dan zelf betalen? Nee. Is er dan iemand anders, vraag 14, die voor ons kan betalen? En zo stap voor stap wordt toegewerkt naar de middelaar, naar de Heer Jezus. Scholastiek noemen we dat. Het is theologie. En in die zin is vraag 12 niet zozeer een bevindelijke vraag. Is toch wel een theologische vraag. Tegelijk denk ik dat deze vraag toch betrokken moet worden op ons zielenleven. Op het bevindelijke leven. En het woord van God zelf geeft mij daar vrijmoedigheid voor. Handelingen 16 hebben we gelezen. Ik zoom daar graag op in. Dan wordt het zo meteen wel duidelijk. En ik zou bijna zeggen, als het niet zo is, steek uw hand op. Maar dat is natuurlijk ook weer wat. Ik zal aan het einde van de preek nog eens eventjes bedenken of ik het antwoord heb gegeven op uw goede vragen. Ja, maar eerst dus even handelingen 16. De cipier, de stokbewaarder. Jongens en meisjes, wat is dat, een stokbewaarder? Dat is die man die de baas was van de gevangenis. Ja, dat noemen we de stokbewaarder, hè? Die stokbewaarder, die cipier, die had een hele werkdag achter de rug. Een gewone werkdag, zou je kunnen zeggen. Hoewel, gewoon, er was wel veel gebeurd, want er was oproer ontstaan in de stad en dat gebeurde ook weer niet dagelijks. Maar goed dat die twee oproerkraaiers nu vastzaten in de gevangenis. Dan zou de vrede, hè, die heel belangrijk was in het Romeinse Rijk, de Pax Romana, de Romeinse vrede, zou weer hersteld worden en het zou weer rustig worden in de stad. Cipier had speciale orders gekregen, die twee boeven, die moeten wel echt heel goed vastgezet worden. En dan gaat het dus, gemeente, over Paulus en Silas, hè? Ze moeten extra bewaakt worden. Het meest gevaarlijk soort. En daarom lazen we dat de cipier hen in de binnenste kerker had gebracht, hè? Dus het diepst in de gevangenis. We zouden zeggen het meest onder de grond. In het vunzigste hol. Daar zaten ze. Hun voeten vastgezet in de stok, zodat ze die onmogelijk meer konden bewegen en wegkomen. Nou, dacht de cipier, als deze mannen nog ontsnappen, dan zullen de goden het moeten doen. Maar anders wordt het hem niet. En hij maakte nog een rondje door de gevangenis. En hij ging rustig slapen. Totdat hij wat ongewone geluiden hoorde. Hij werd wel eens wakker van gevloek. En als ze weer eens met elkaar op de vuist gingen, die gevangenen. Maar dit had hij nog nooit meegemaakt. Hij hoorde, jongens en meisjes, iemand zingen. Zingen? In een gevangenis. Dat is wel bijzonder, hè? En hij hoorde dat het uit die binnenste kerken kwam. Dat zijn die twee mannen die ik net met hun voet in de stok heb gezet. Ze zingen. Dat is wat. En die man, die zal geschrokken zijn. Want die heilige sfeer die dat gezang opriep op zo'n verschrikkelijke plek. Kan dat toch? Hij begrijpt het niet. Maar ja, het is ook weer niet heel gevaarlijk. Dus hij hoeft er op zich niet heen. En hij draait zich om. En hij valt in een onrustige slaap. En dan gebeurt het. Heel die gevangenis, die schudt op zijn grondvesten. Een aardbeving. En hij schrikt wakker. En hij rent naar de cellen. En hij ziet alle deuren staan wagenwijd open. Alle gevangenen weg. Hij weet het zeker, dat kan niet anders. Ze zijn geholpen door het lot. Weg. En hij, de cipier van de gevangenis in Filippi, hij is ten dode opgeschreven. Hij heeft zijn werk niet goed gedaan. Ja, hij kon er ook niks aan doen. En toch, hij weet, ik heb gefaald. Dit kost hem niet alleen zijn eer, zijn baan, maar dit kost hem ook zijn leven. En daarom kan hij maar beter de eer aan zichzelf houden, denkt hij. Is dat wel zo? Cipier, stokbewaarder, is dat wel zo? Zou het nou echt zo ver gaan dat jij straks, omdat er een aardbeving gebeurde, dat jij gedood zou worden? Zou dat echt zo zijn? Kun je niet laten zien dat het overmacht was? Ja, dat zou je kunnen vragen, hè? Maar deze man is radeloos, gemeente. Deze man is radeloos, die is wanhopig. En hoe herkenbaar is dat misschien voor een mens in psychische nood? Kun je wanhopig zijn, hè? Kun je radeloos zijn? Kun je niet meer helder denken. En je weet dat het niet mag. En dat het niet hoort. Maar je weet niet hoe het anders moet. Zo diep kan het gaan, hè. Deze man ook. Hij pakt zijn zwaard. En hij wil zichzelf met één klap bevrijden uit deze ellendige omstandigheden. En dan ineens hoort hij een stem. Doe uzelf geen kwaad. Wij zijn allemaal hier. Hè? Wie is dat? Is dat die man? Die Paulus? Paulus en Silas. Ze roepen hem op. Beroof je niet van het leven dat God je heeft gegeven. En gemeente, let op, Paulus zegt niet tegen deze man, doe u zelf geen kwaad, want dan gaat u voor altijd naar de hel. Dat zegt hij niet. Zelfmoord is iets verschrikkelijks. Iets verschrikkelijks. Maar er staat niet in de Bijbel dat al degenen die zichzelf van het leven hebben beroofd, voor eeuwig verloren gaan. Paulus zegt wel, doe het niet, doe uzelf geen kwaad. En hij haalt die man als het ware over met een heel eenvoudig argument. Hè? Hij zegt, wij zijn allemaal hier, joh. Hoe kan dat eigenlijk? Dat ze niet weg zijn gegaan, al die gevangenen. Dan denk je, hè? Hoe kan dat, hè? Ze zouden toch al lang weg kunnen zijn. Maar blijkbaar wist Paulus, gezaghebbend, die mensen ervan te overtuigen dat ze moesten blijven. Dat ze niet weg moesten vluchten. En de cipier die vraagt om licht. Komt de slaaf met licht. En hij springt in de cel van Paulus en Silas en hij valt daar trillend en bevend voor hen neer. En hij neemt hen mee naar buiten. En dan klinkt die vraag. Die allerbelangrijkste vraag. Heren, je hoort het respect. Heren, wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Wat bedoelt deze cipier? Denk eens mee. Wat bedoelt die man? Wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. En waarom stelt hij die vraag aan Paulus en Silas? Nou, expres heb ik dat er nog eventjes bij gelezen aan het begin van de schriftlezing. Je had dat meisje bezeten. En dat meisje liep achter Paulus aan in de stad Filippi. En wat zij zei, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. En dan komt het, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Ongetwijfeld heeft deze cipier dat gehoord. Paulus werd er zat van, hè? Dus dat is de hele tijd zo doorgegaan. Dus iedereen had dat tussen zijn oren. Hè? Deze mensen, ja, die verkondigen ons de weg der zaligheid. Nou, dat heb ik nodig. Denkt die stokbewaarder. Ik heb zaligheid nodig. Ik heb redding nodig. En als zij dan de weg der zaligheid kennen. Oh, laat het ze zeggen. Deze man is bang, gemeente. Is doodsbang. Hij is in zielsbenauwdheid. Hij heeft een verbroken hart. Hij heeft een verslagen geest. En wat dat dan precies voor angst is geweest en hoe diep dat allemaal gaat. En ik weet het niet. Dat staat er allemaal niet, hè. Maar hij weet één ding heel goed. Hij moet gered worden. Zeg het dan, mannen. Hoe kom ik hieruit? Hoe word ik gered? Wat moet ik daarvoor doen? Jullie weten het. Zeg het. En deze vraag gaat eigenlijk nog verder dan vraag 12, hè, van de catechismus. Want daar is de vraag, is er een middel om die straf te kunnen ontgaan? Ja, zegt deze stokbewaarder, er is een middel. Maar wat is het middel? Voelt u, dat gaat nog verder. Wat is een middel? En wij weten dat al lang, hè, dat middel. Een groot verschil tussen ons en die cipier. Wij weten het al lang. En toch, gemeente, als de Heer je laat zien wie je bent in jezelf en wat je toestand is voor God en dat je die toorn van God verdient, dat die van nature op je rust. Dan ga je deze vraag overnemen. Is er een manier? Hoe dan? Hoe word ik zalig? Hoe krijg ik vrede met God? De rest kan je dan wel even gestolen worden. Je hoeft even niet heel veel geld te verdienen. En je hoeft niet alles uit het leven te halen. Dat is dan wel even voorbij. Maar je wil één ding weten. Hoe wordt het goed tussen God en mij? De rest verbleekt. En wat kun je je met die vraag alleen voelen? Wat kun je je daar onbegrepen in voelen? Zelfs in de kerk. In de kerk, ja. Want het lijkt wel alsof ze het allemaal weten. Hoe ze zalig worden. En alsof ze het allemaal hebben. Maar ik niet. Kan er niet bij. Ik heb het niet meer. Ik weet het niet meer. Ja. Ook verbondskinderen. Daar hadden we het over, hè. Ook verbondskinderen gaan deze vraag stellen. Niet alleen die heidense stokbewaarden, ook verbondskinderen. Ik hoef alleen maar te wijzen op Pinksteren. Daar klonk diezelfde vraag in Jeruzalem. Wat zullen we doen, mannen, broeders? Zeiden die mensen verslagen in het hart, weet u wel? Wat zullen we doen, mannen, broeders? Verbondskinderen, die waren daar ook bij. Maar ze stelden die vraag. Als je bij het opgroeien als kind van het verbond met een gedoopt voorhoofd door de geest tot de ontdekking komt dat je gerechtigheden, ja let op, niet je ongerechtigheden, niet je zonden, maar je gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn dat God in de kliko moet gooien, waar je helemaal verder niks aan hebt, ben je niet automatisch zalig, hè? En met je verstand weet je het allemaal. Je hebt het geleerd op de zondagsschool. Je hebt het van je ouders gehoord. Op catechisatie heb je het gehoord. En toch kom je in de knoop. Je weet het niet meer. Je bent bang. Ja, ik ken de naam van Jezus. Maar ik praat erover zoals een blinde over kleuren praat. En een dove over geluiden. Maar ik ben zo bang dat ik hem niet ken. Uit ondervinding. McChain zingt daarvan. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Wat dan? Wat moet je dan? Psalm 50. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid, zegt God. Ik zal u eruit helpen. En u zult mij eren. Wat moet je dan, jongens? Naar de Heere toe gaan. Hen aanroepen in de nood. Want dan vind je zijn gunst. Oneindig groot. Maar ik zeg er meteen bij. God werkt wel middelijk. En daarmee bedoel ik nu niet door middel van het gebed. Hè? Dat is het eerste wat je moet doen. Maar je kunt ook met die vraag naar iemand toe gaan die jij vertrouwt. En waarvan je denkt, hé, maar die kent God. Die weet er ook wel wat van. Heb je zo iemand in je omgeving? Misschien je vader, je moeder? Ik hoop het. Je opa of oma. Je wijkoudeling. Een ambtsdrager die je goed kent. Iemand waarvan je weet, die kent de Heere. Daar kan ik terecht met mijn vragen. Stel die vragen dan maar. Want zo wil God je eruit helpen. Dat zien we in onze tweede gedachte. Een glashelder antwoord. Ja, welk antwoord geeft de catechismus? Laten we daar even beginnen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aanhaar. Of door onszelf. Of door een ander. Volkomen betalen. De catechismus zegt dus niet. Nee, er is geen middel. Mogen wij dat ook niet zeggen, gemeente? Dat er geen middel is. Dat is niet waar. Maar opvallend. De catechismus zegt ook niet. Ja, er is een middel. Dat heeft dus te maken met waar ik het net al over had. Hè? Dat de catechismus langzaam maar zeker duidelijk wil maken wie de middelaar is. En wat de middelaar dan voor iemand moet zijn. Daarom geen helder ja. Het kan goed komen. Zegt antwoord 12. Maar er moet wel recht worden gedaan. Want God is een rechtvaardig God. God is eerlijk, volstrekt eerlijk. En jij hebt hem getergd. Dan moet er wel voldaan worden. Of door onszelf. Ursinus, de een van de opstellers, hè, van de catechismus, die ook die bekende catechismusverklaring heeft geschreven, het schatboek. Die zegt, kijk, dat is nou de wet. Of door onszelf, dat is de wet. De wet zegt, doe het zelf. Werk. En dat sluit zo aan bij onze natuur. Dat zit zo in ons, hè? Dat werken, dat doen, zelf doen. Het is zo moeilijk voor ons om afhankelijk te zijn van andere mensen. Misschien bent u wat op leeftijd gekomen, bent u afhankelijk van zorgverlenend personeel, van mensen om u heen, uw kinderen misschien. En dat is moeilijk, want u wilt het zelf doen. Is dat verkeerd? Nee, dat zeg ik niet. Maar het laat wel zien dat het zo in onze aard zit. Hè? We willen het zelf doen. Maar die houding kan wel een sta in de weg zijn in het geestelijke leven. Juist als je zo zit, hè, met die allerbelangrijkste vraag. Hoe word ik zalig? Dan kun je zo de neiging hebben om het zelf te gaan doen. Nou, u ziet aan de bewegingen die ik maak al, hè, wat ik bedoel. He, dat je met je bidden en met je kerkgang en met je dagboek lezen en met je naar de JV gaan in catechisatie en wat dan ook. Maar dat je zo probeert bij God te komen. Het is allemaal belangrijk, hè? Het is zo belangrijk en het is zo nodig. Maar weet u, als u het doet, dat werken om zelf de zaligheid te verdienen, dan heb je er niks aan. Zo bereik je het niet. Je maakt als het ware een trap naar de hemel, maar het hout is verrot. Je zakt er zo doorheen. U wilt wat doen. Maar dan komen we de Bijbel ook tegen. Pinksterdag, ik had het er al over. Wat zijn er die mensen die verslagen waren in het hart? Wat zullen we doen? Ze wilden wat doen. En wat zei de cipier ook alweer? Lieve heren, wat moet ik doen? Die man wilde ook zo graag wat doen. En ik? En u? Laat ik heel eerlijk zijn. Ik wil maar wat graag iets doen. Voor God. En dan zegt hij, joh, nou heb jij genoeg gedaan. Nou is het goed. Ik wil zo graag wat doen. Iets presteren. Kun je mee aankomen, hè? Kijk, heren. Dit wilt u toch? Nou, alstublieft. Ik heb het gedaan. O gemeente, wat is dat een kuil, hè? Waar ook Gods kinderen telkens weer intuimelen. Herkent u het? Toch weer iets willen voortbrengen, iets willen presteren. Maar dan maken we zijn genade afhankelijk van onze prestaties. En dan is genade geen genade meer. Het evangelie, dat leert ons zo anders. Wat staat er, antwoord 12? Of door onszelf, of door een ander. Kijk, en dat is nou het evangelie. De wet zegt, doe het zelf. Maar het evangelie zegt, het kan ook door een ander. Gemeente van Hardingsveld en Sliedrecht. Kan door een ander. En die ander, die is er. Onze Heere Jezus Christus. Zijn naam wordt nog niet genoemd. Dat duurt nog even in de catechismus. Antwoord 18. Maar Paulus en Silas, die wachten niet zo lang hoor met het noemen van zijn naam. Als daar een mens bevend voor hen ligt, een mens in nood, die stokbewaarder en die zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? dan klinkt daar, in het holst van de nacht, een naam. De naam van de middelaar. Ze zeggen het heel eenvoudig, maar zo raak. Geloof in de Heere, Jezus Christus, en u zult zalig worden. U en uw hele gezin. U wilt wat doen, beste cipier. Ik snap het. Maar weet je, als je nou wat wilt doen, het enige wat je moet doen is geloven. Alleen geloven. Vertrouwen. Want hetzelfde, hè? Geloven is vertrouwen. Dat is het enige wat je moet doen. En eigenlijk is dat niks doen, gemeente. Want dat is juist vertrouwen op alles wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat is geloven. Hij die hing aan het hout. Hij die een vloek is geworden. En hij die de vloek heeft weggedragen. Maar die ook opstond uit de dood. Vertrouwen op zijn volbrachte werk. Geliefde gemeente. Geloof in de Heer Jezus Christus. Of wilt u wat anders doen? Je komt er niet hoor. Je komt er echt niet. Het is de enige weg. Eenvoudig vertrouwen. Geloven. Het anker buiten je eigen scheepje gooien. In de rots Christus. En daar blijft hij wel haken. En daar lig je vast. Genoeg hebben aan zijn prestaties. Geloven, dat is dus niet geloven dat Christus de zaligmaker is. En dat alleen. Geloven is niet geloven dat ik vergeving heb door zijn bloed. Dat is een gevolg, hè? Maar het gaat er allereerst om dat we geloven in hem. Met al onze angst, strijd, nood, vloekwaardigheid. Hopen op hem. Ons toevertrouwen aan hem. Ik zoek naar woorden. Om u duidelijk te maken wat het oprechte geloof is. Het is altijd zo moeilijk te zeggen. Je kunt het weten. Bevinden. Ervaren. Je overgeven. Daar weet je het. Door de geest. Zeggen. Ach Heer Jezus. U hebt genoeg gedaan. Ook voor mij. Uw borgwerk is echt voldoende. Het is voldoende voor de hele wereld. Maar dan is het toch ook genoeg voor mij. Hoe slecht ik ook ben. U hebt niet half betaald, Heer Jezus. Maar u hebt volkomen betaald. Dat is heerlijk. Als je dat mag zeggen. Dat is geloven. En dan, als dat er mag zijn, dan is er een belofte, hè? Wat zei Paulus? En u zult zalig worden. U en uw huis. U zult gered worden. Verderop in de catechismus wordt dat zo treffend verwoord. Antwoord 84. Aan de gelovigen wordt verkondigd en openlijk betuigd dat zo vaak als ze die belofte van het evangelie aannemen met een waar geloof, waarachtig al hun zonden door God om de verdiensten van Christus wil vergeven worden? Nee, zijn. Zijn, die zijn vergeven. Dat wordt u openlijk aangezegd, beloofd, verkondigd van Gods wegen. Wie in hem gelooft, die is gered. Het is de Heilige Geest die je allereerst brengt tot die vraag. Hoe word ik zalig? Die je vervolgens leert vluchten tot de Heer Jezus. Maar die je ook dit leert geloven. Ik ben zalig. Want de Heer zegt het. Dan mag je je hand erop leggen. Als hij het zegt. dan is het waar. En wat geeft dat een vreugde? Als die zekerheid er mag groeien, vaak groeit dat, hè? Dan moeten er toch wel preken overheen gaan, om het zo te zeggen. Hè, die zekerheid, dat hebben we nog niet altijd zomaar. En toch, laten we dat ook weer niet als norm stellen, gemeente. Dat het een hele worsteling moet zijn van jaren of zo. Want dan kijk ik naar die cipier. In één nacht, hè. In één nacht gebeurt het allemaal. Hij luistert naar het onderwijs van Paulus en Silas. Vers 32 geeft aan dat ze veel meer hebben gezegd dan geloof in de Heer Jezus Christus. Ze hebben nader onderwijs gegeven. En hij luistert daarnaar. En in die nacht komt hij tot geloof. En wordt hij gedoopt. Wij zouden zeggen, dat gaat wel heel snel, hè? Ja, zo snel ging het bij die man. En heel zijn gezin ook nog. Al zijn huisgenoten. Zo snel kan het blijkbaar gaan. En wat een overstelpende vreugde is daar in dat gezin geweest. Wat een vreugde als je mag zingen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Hij heeft me verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede. Mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En God sprak mij vrij. En zie meteen de vrucht. Daar eindigen we mee. Die stokbewaarder. Die pakt water. En een doek. En die gaat de ruggen van zijn gevangenen. Let op. Een halve dag geleden waren het nog zijn gevangenen. Gaat hij schoonmaken. Liefdevol wast hij striemen van Paulus en Silas. De kerkvader Chrysostomos zegt, hij wast en hij wordt gewassen. Chrysostomus, dat betekent gulden mond. Dus die man kon ontzettend goed preken. Nou, ik vind dit ook wel eigenlijk wel een hele mooie uitspraak. Hè? Hij wast en hij wordt gewassen. Hij wast, striemen en hij wordt gewassen van zijn zonde. Het hoort bij elkaar. Zoals de rechtvaardiging en de heiliging echt altijd samen opgaan. En de verlossing en de dankbaarheid bij elkaar horen. De cipier neemt Paulus en Silas mee naar huis. Hij dekt de tafel. En hij verheugde zich dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden was. Heiden, erbij gekomen tot Christus. En door hem tot de Vader, verzoend met God, gered, gezaligd. Door dat glashelder antwoord. En nou begrijpt u het misschien, hè, tweede punt. Glashelder, u dacht misschien antwoord 12 van de catechismus. Glashelder. Ja, ook wel. Maar er moest nog meer gezegd worden. Ik bedoel eigenlijk dat antwoord van Paulus. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. Is dat geen glashelder antwoord? En als je daar antwoord op hebt gekregen. Op de vraag van je hart. En je mag geloven in hem. Dan krijg je het nooit uitgewonderd. Dat er nou ook voor jou zaligheid is. Redding. Daar heb je nou een eeuwigheid voor nodig. Amen. Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed ten alle tijd, nabij en goed. 34, vers 9. Zullen we samen danken. Heren, dan hebben we alle reden om u te danken, te loven en te prijzen. Zachtmoedig volk zal het straks verstaan. Door vreugd met u zijn aangedaan en juichen tot uw eer. Zo zongen we het aan het begin van de dienst. Hebben we dan niet alle reden om het te doen? Dan verstaan we het een beetje, Heer. Als u zo tot ons kwam met die vraag. Hoe word ik zalig? Maar ook met dat antwoord. Door die ander. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zalig. Gered. Verlost. Van al onze zonden. Verlost uit de macht van de duivel. Heer, dat kunnen we niet begrijpen. En wat dat betreft, dan blijft het ook zo kaal en zo arm op deze aarde. Want we proberen er woorden aan te geven, maar het is niet in woorden te vatten. En dan ziet het uit. En straks, daar zien we naar uit, Heren, dat we het volkomen zullen verstaan. En ook die volkomen vreugde zullen ontvangen. Want de zaligheid ligt vast in de Heer Jezus Christus. Maar we zullen het straks pas ten volle smaken en proeven. Breng ons daar. En laat het niet zo zijn dat deze preek eens tegen ons zal getuigen. Omdat we per se zalig wilden worden door onze eigen daden. Onze eigen prestaties. Heren, verander het als het zo is. Neem ons alles af om alleen de Heer Jezus over te houden. Op hem te hopen en zalig te zijn. Heb zo dank voor deze dienst. Mogen we verheugd naar huis gaan. Sterk ons ook in alle dingen die deze week weer op de planning staan. We kunnen plannen maken. We hebben u nodig. Elke dag, elk uur. Help ons op school. Thuis, in het gezin. Het werk, buitenshuis. Zegen ons. En wees ook met hen die thuis verbonden zijn. Straks de knop weer omzetten. De laptop uit. En misschien alleen zijn. Wees u ook bij hen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 34 vers 11. 34 vers 11. Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.